Studio's sluiten. Senua krijgt niet de liefde die zij verdient. En de PR- en marketingflaters die vliegen ons om de oren. Xbox faalt op alle mogelijke manieren. Dit is de week met XBNL. X-go, give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X-go, deliver to you. Bam, mensen. Welkom op deze energieke...
Wow. Rustig aan, Jeff.
Fanatieke en enthousiaste, energieke vrijdagavond van 10 mei 2024. Podcast 288 van de week met XBNL. En we hebben een vol panel. Niet in de minste plaats natuurlijk gewoon met Jefke die erbij is. Met de unieke naam, Phil Spencer.
Phil Spencer.
Daar zat wat denkwerk achter.
Nee, ik denk random naam. Maar hoezo dan? Was er een hand? Is er wat gebeurd?
Gaan we het zo nog wel over hebben op een zakelijke en rustige manier.
Ik dacht, we gaan gewoon een uurtje hebben over de Witcher 3. Gewoon lekker ja, onze avonturen van Niels en van mij.
Ja, is er iets gebeurd of zo?
Ik kan niet wachten. Ja, nou ja, je hoort hem al. Niels is er ook weer bij. Onder het pseudoniem Sarah maakt het bond.
Ja, maar daarover mogen jullie zo meteen meer vertellen. Want jullie hebben het interview helemaal...
En dan verder Renko uit het hoge noordelijke Friesland. Welkom.
Yes, dankjewel.
Yes.
Renko is gecanceld, hè? Renko Gameworks.
Ja, ben ontslagen.
Hij is ontslagen.
Even serieus. We zijn nog geen 2 minuten bezig en Niels heeft Rick al 3 keer onderbroken.
Helemaal niet.
Je hebt je klep dicht, man.
Een aanvulling noem ik het.
Nou, en goed, de koortslip van de club hoor je inmiddels ook alweer. Ja.
Goed.
Wacht even. Nou. Ik mis toch even mijn soundboard, hè?
Nee, ja. Nee, hoor.
Zo.
Domingo, je weet het niet meer dan liefde uiteraard.
Dank je.
Welkom bij onze wekelijkse podcast. Mocht je voor het eerst intunen, dan je bent aangekomen bij de week met XBNL. Aflevering 288, zoals al gezegd. En wij behoren... bij het platform xboxnederland.nl, bestaat inmiddels 11 jaar, kun je terecht voor je dagelijkse portie nieuws. Meer dan 10.000 nieuwsartikelen, meer dan 1.000 reviews door de jaren heen gepubliceerd en dus ook de wekelijkse podcast. En daar kijk en luister je nu naar. Wat we in deze wekelijkse podcast doen, is het nieuws van afgelopen week bespreken, de reviews van games die we gedaan hebben en tot slot wat we zelf gespeeld hebben. Maar laten we beginnen bij nieuws. En dat was er zeker wel deze week. De stemming zat er goed in, kunnen we zeggen. Zowel op onze Discord als op onze website. Maar zeker ook in de mondiale Xbox community. Want, Domingo, je hebt een artikel geschreven. En dat ging over niet 1, niet 2, niet 3. Maar 4 studio's die Microsoft besloten heeft te gaan sluiten. Op een dinsdagochtend, als ik me niet vergis, tussen... ontbijt en lunch zal het besluit ergens genomen zijn. Satya zei, het is genoeg. En Phil zei, nou, dan gaan we dat uitvoeren. Wat is er in vredesnaam aan de hand?
Ja, lang verhaal kort. Microsoft heeft laten weten aan de hand van het hoofd van Xbox Game Studios, Matt Booty, dat er ontslagen aan zaten te komen, omdat zij nieuwe prioriteiten hadden op het gebied van titels en resources. En dat betekent eigenlijk concreet dat een drietal studio's gesloten gingen worden. Te weten Arkane, Austin. En die we natuurlijk voornamelijk kennen van Redfall, maar ook onder andere van Prey. Het ging daarbij om Alphadog Studios, de studio achter de mobile game Mighty Doom. En Tango Gameworks. Daarnaast hadden we ook nog het team van Roundhound Games. En die zijn eigenlijk opgeslokt door... ZeniMax Online Studios om mee te gaan helpen aan de ontwikkeling van de Elder Scrolls Online, wat natuurlijk nog hartstikke goed draait vandaag de dag voor miljoenen spelers. En ja, dat ging niet alleen gepaard met het sluiten van studio's, maar ook gewoon massa-ontslagen, onder andere bij de PR-kant van Xbox en bij de marketingkant. Dat hebben we denk ik ook allemaal wel gezien, want wij hebben Microsoft toch even wat reminders moeten sturen om... in ieder geval een bepaalde game even in het zonnetje te zetten afgelopen week met XBNL.
Ja, en daar gaan we zeker straks nog op terugkomen. Het sluiten van de studio's volgt eigenlijk op een reeks aan gebeurtenissen in kamp Xbox die toch tot onrust stemmen. Zo zagen we eerder dit jaar bijna 2000 medewerkers al ontslagen worden, met name aan de kant van Activision Blizzard King en Bethesda, wat we toen ook konden begrijpen als een soort van gevolg van de overname, veel dubbele functies. Dus ja, hoe vervelend ook, maar ja, mensen, er moest gesneden worden in het personeelsbestand. De legendarische woorden van Jeff, volgens mij, wen er maar aan. Oh nee, dat was in een andere context. Dat was in een andere context. Goed, niet heel veel later zagen we Toys for Bob gesloten worden en nu deze vier studio's. Ik denk, er valt iets voor te zeggen in de zin van, het is nog, ik bedoel, drie hele grote bedrijven die samenvoegen, daar moet een nieuwe balans in komen. We zitten nog met de post-covid gevolgen, een game-industrie die niet meer echt groeit. Maar toch, Jeff, is het besluit opmerkelijk? Wat, of hoe kijk jij hiernaar?
Ja, nou, wat natuurlijk sowieso opmerkelijk is, is, kijk, je hebt een aantal studio's erbij zitten, daar kun je nog eens een keer van zeggen, oké, weet je, die draaien gewoon niet goed. Zoals Arcane van Redfall natuurlijk. Dat is qua ontwikkeling is dat echt een drama geweest. De release is een drama geweest. Game is een jaar later nog steeds niet op peil. Maar als je kijkt naar andere studio's, die Tango Gameworks, die vorig jaar bijvoorbeeld Hi-Fi Rush heeft geleverd, wat een super succesvolle game is geweest, alle lof heeft gekregen. Niet alleen extern, niet alleen van critics, maar ook van Microsoft zelf, gewoon van management binnen Microsoft. En dan wordt er nu gewoon keihard, alle stekkers die worden er zo'n beetje uitgetrokken. Het is gewoon echt ook best wel bruut. Ook als je toch Arcane erbij haalt, dan kun je denken van, ja, weet je, Redfall heb je een flop meegemaakt. Maar volgens mij heeft Microsoft ook geleerd van zijn vorige periode aan studio's opkopen. Dat het niet zomaar een studio moet sluiten, dat het ook gewoon een kans moet geven. Ja, en dat wordt nu keihard om zeep geholpen. Dus wat dat betreft is het eigenlijk aan alle kanten wel opmerkelijk. En gaat het ook in tegen een eerdere boodschap dat ze hebben gezegd van we willen de creativiteit en die studio's die moeten gewoon nu wat meer rust gaan krijgen. Ze krijgen gewoon de financiële middelen. Ze krijgen veel meer ruimte om alles te gaan doen. En als je daar een beetje nu naar terug gaat kijken, dan denk je echt van, er wordt gewoon keihard afgerekend als het maar een klein beetje niet performt. Dus ja, dat geeft ook heel veel onrust, denk ik, bij hun intern.
Ja, absoluut. Ik moet ook denken aan die docu Power On, die volgens mij in 2020 of 2021 gepubliceerd is, waarin Sarah Bond, notabene zelf, zegt heeft van, ja, we hebben ook geleerd van de geschiedenis, waarin studio's bijvoorbeeld die aan Fable werkt, ik ben even de naam van de studio kwijt, gesloten werd. Hoe heet die ook alweer?
Lionhead.
Ja, Lionhead, dankjewel. Waar ze later heel veel spijt van hadden. En je hebt toch een beetje het gevoel, Niels, dat de geschiedenis zich iets aan het herhalen is.
Ja, nou ja. Nog even inhaken op wat Jeff net zei, ook met dat Microsoft überhaupt zo wispelturig is met de communicatie, is dat de dag na dat nieuws van die studio's was er in een interne bijeenkomst ook nog gezegd van, ja, we willen juist games als Hi-Fi Rush hebben, die door Tango Gameworks zijn door Tango Gameworks is geproduceerd. Waardoor je gaat denken van, oké, maar wat zat dan wel de reden achter het sluiten van die studio? En het was bij Lionhead eigenlijk precies hetzelfde toen, van waarom zou je dit doen, weet je wel? Wat zit daar dan achter? Nou ja, er zullen heel veel interne management kwesties zijn, waarvan ik ook een artikel had, wat ik heb geschreven, ook heb gezet, weet je wel. Je krijgt als consument niet alles mee van wat er hogerop, zelfs misschien wel boven Phil Spencer, alles wordt besloten. Maar je krijgt wel het resultaat te zien, via nieuws of via gelekte documenten.
Ja.
En er was bij Lionhead ook al onduidelijkheid, en nu met die sluiting van de studio's ook. Kijk, Hi-Fi Rush wordt gemaakt door Tango Gameworks, dat een Japanse studio is. Ik zei het ook in mijn artikel al, ik weet het niet, hè, maar een voorbeeld zou kunnen zijn van Microsoft, van, nou weet je, het kost ons te veel moeite, het te veel geld om met de lokale wetten van Japan te maken te hebben, of met de dalende yen, of met überhaupt een taalbarrière. Laten we een nieuwe studio maken in Amerika, dan die mensen inhuren van Tango Gameworks, weet ik veel, weet je, dat je op die manier denkt. Mm-hmm. Die niet per se bij de consument als eerste in het hoofd komt als reden daarachter. Maar goed, ja, ik snap wel dat consumenten, of tenminste klanten, mensen die van Xbox houden, denken van, ja, waarom is hier geen PR over? Waarom hebben we niet gewoon een berichtje van, dit is ons besluit, maar de visie is intact, we zijn dit in dit aan het doen of zo, weet ik veel.
Maar exact, dit is het ook net, hè. Dus het is gewoon, het gebrek aan communicatie, gebrek aan visie, gebrek aan ja, toch een soort van leiderschap, wat we hier denk ik dan in missen. Gewoon richting de buitenwereld, want er zullen ongetwijfeld redenen voor zijn, maar dat is de grote mysterie. Niemand weet wat die redenen zijn, iedereen is aan het speculeren. Ja, en als iedereen aan het speculeren is, en dat gebeurt op het internet, ja, dan komen de gekste verhalen, die komen dan naar voren. En het sentiment is altijd negatief daarbij.
Nou, ik denk dat, hè, want Niels, je had echt een heel mooi artikel geschreven voor degenen die daar benieuwd naar zijn. Check even de website xboxnederland.nl en dan de titel Nog meer onrust bij Xbox over ontslagen en games. Het was een heel mooi en genuanceerd artikel. En ik denk tegelijkertijd, sluit ik heel erg aan bij wat Jeff zegt, dat een deel van die ontstaande... En je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar het bedrijf is niemand iets verplicht, behalve zijn aandeelhouders en zijn personeel, tekst en uitleg, toch? Yep. Maar aan de andere kant, het bedrijf bestaat door ons, de consument. En de consument heeft vragen. Zeker in een industrie als de gaming-industrie, waarin je toch een verbondenheid voelt met bepaalde IP's, bepaalde werelden, bepaalde characters, personages die gemaakt zijn. Dan wil je daar tekst en uitleg bij. En ik kan er gewoon niet bij dat zoiets in een memo intern gecommuniceerd wordt. Via de pers wordt daar natuurlijk verslag over gedaan. Ieder mensenbrein is erop gericht te begrijpen van oké, A gebeurt en dat komt door B of vice versa. Hm. En als daarin geen uitleg gegeven wordt, dan gaat ieder persoon gaat dat voor zichzelf invullen.
Ja, precies.
En we zien opnieuw zo'n visueuze cirkel ontstaan van negativiteit, zoals we dat een paar maanden geleden ook al zagen gebeuren. En het gebeurt nu gewoon opnieuw. En daarin, zeg maar, zie ik geen reflecterende vermogens ontstaan bij deze organisatie van, hey, dit moeten we anders aanpakken. En daar komen zo meteen nog meer.
Ik denk wel één ding, het timing dingetje hierin. Dus dat zij, Microsoft die heeft het afgelopen jaren hebben ze echt de last gehad van eerst goed nieuws, goed nieuws, goed nieuws. En dan elke keer naar een beetje goed nieuws, direct slecht nieuws erachteraan. Ik heb wel een beetje een vermoeden dat ze dat nu willen omdraaien. Dus nu eerst maar het slechte nieuws. En dan straks in juni het goede nieuws, zeg maar.
Ja. Ja. Oh, vandaar die viel de burn controller een dag later.
Ja, dat was een echt slapen van je wel.
Goede nieuws.
Maar goed. Renko, wat heeft jou het meest, ja, gewoon persoonlijk getroffen? Is misschien wat scherp aangezet, maar wat heeft jou het meest verbaasd afgelopen week van al het nieuws dat dan naar buiten is gekomen?
Nou ja, de grootste verbazing vond ik toch wel dat Tango Gameworks gesloten werd. Ik snap namelijk niet zo heel goed waarom. Wat je eerder al terecht zei, is dat Hi-Fi Rush scoort gewoon goed. Die was er vorig jaar ineens. Gaat nu naar de PlayStation. Mogelijk nog naar de Switch.
Ja.
Scoort overal gewoon goed. De game daarvoor, hoe heette dat ding ook weer? Tokyo Ghostwire?
Ghostwire Tokyo.
Of die, ja. Ja, daar heb ik me prima mee vermaakt. De Evil Within 1 en 2, die werden goed ontvangen. En dan heb je, nou ja, een Japanse studio voor een merk wat moeite heeft op de Japanse markt. En dan sluit je dat. Ja, en inderdaad dat er dan geen communicatie is. Misschien dat het te maken zou kunnen hebben met het feit dat de oprichter van die studio, Shinji Mikami, dat die vertrokken is. En wellicht heeft hij een hele buts personeel meegenomen, omdat hij niet meer de projectjes kon doen of die hij graag wilde doen. Het schijnt ook dat hij een nieuwe studio is begonnen. Dus wellicht dat er gewoon een exodus aan personeel geweest is. Dat ze daardoor gezegd hebben, dan is die studio gewoon niet houdbaar. Mm-hmm. Maar inderdaad, communiceer dat.
Ja, precies. Communiceer dat. Want wij als Xbox fans, je bent gewoon op zoek naar, geef ons gewoon die reden. Geef ons een reden van waar we dat vertrouwen moeten hebben. En als je gewoon heel helder, misschien wel heel hard bent, maar misschien wel heel helder bent in je communicatie met, ja, die studio is niet alle talent is meer aanwezig. En we zien de toekomst daar somber in. Hè, met name omdat het een Japanse regio is. En we hebben daar niet de mogelijkheden zoals we dat in Amerika hebben. Weet je, dan heb je een goed verhaal eromheen. Maar ze hebben gewoon geen verhaal.
Ja, ja, en dus wordt het gissen en dat gaat van kwaad tot erger.
Ja.
een spin-off uit deze nieuwsstroom, Domingo, is een artikel van onder andere Bloomberg. En in dat artikel wordt gesuggereerd dat het sluiten van studio's en de grote ontslagen, dat die nog niet voorbij zijn. En Microsoft zelf heeft daar nog niets over gecommuniceerd. Wij weten uiteraard ook van niets. En ik wil ook niet te veel speculeren. Maar Domingo, waar hou jij eventueel rekening mee? En wat zou voor jou bijvoorbeeld echt een no-go zijn wat jou betreft?
Nou, ik denk op dit moment dat ik overal rekening mee hou. Want dat gaat natuurlijk op dit moment alle kanten op zonder enige vorm van informatie of toelichting. Ik ben het wel met je eens. Ik denk niet dat we moeten speculeren gezien we niet weten wat er speelt. Hè? Een van de dingen die Niels, geloof ik, in zijn artikel deelde, die we nog niet hebben besproken, is dat het wellicht ook gewoon een gevalletje kan zijn van het team is met al die overnames zo dusdanig groot geworden met een andere manier van werken, dat er bijvoorbeeld groepen zijn of functies zijn die overbodig zijn geworden, of mensen die niet zo'n lekkere werkrelatie hebben gekregen, ja, waardoor de knopen worden doorgehakt. Dus ja, ik hou overal rekening mee. We hadden natuurlijk afgelopen week ook een hele mooie poll met betrekking tot het vertrouwen in Microsoft. Nou, dat is wat mij betreft nog niet tot een dieptepunt gedaald. Want ik zie nog niet hoe dit effect gaat hebben op het uitbrengen van games. Want ik verwacht wel wat van de maand juni. En wat Peter net bijvoorbeeld ook in de chat zei, joh, als we straks weer een paar goede games eruit gooien, dan is iedereen dit weer vergeten. Dus ja, weet je, ik wil er wel graag objectief in blijven. Ik hou rekening met alles, maar ik verwacht ook vanuit Microsoft, zeker in de tweede helft van het jaar, weer een hele rits aan goede games. En ja, als laatste, ja, wanneer slaan ze de plank mis? Ik denk dat ze wel moeten oppassen met de beloftes die ze maken. Hè? Want Phil Spencer heeft natuurlijk vorig jaar aangegeven, joh, wij hebben fouten gemaakt met betrekking tot Redfall. We hebben helemaal niks aan kwaliteitscontrole / begeleiding gedaan. Daar hebben we van geleerd. En dat gaan we in de toekomst beter doen. Nou, dat vond ik een heel eerlijk verhaal. Een oprecht en direct verhaal. Ja, dan is het toch wel raar dat die dezelfde studio 8 maanden later opeens gewoon dichtgegooid wordt. En ja, natuurlijk jongens, Redfall was gewoon slecht, dat weten we allemaal. Maar ik vraag me af of je daar alleen een studio op kan beoordelen, zeker naar aanleiding van wat Phil erover heeft gezegd. En ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten.
Nee, maar goed, het zijn vooralsnog ook alleen nog maar praatjes, hè? Want niet lullig bedoeld, maar ze zeggen, ja, we hebben dat niet goed gedaan en we moeten dat beter doen. Maar een van de andere studio's van Microsoft, daar komt eigenlijk ook alleen maar negativiteit over naar buiten. En dan heb ik het over die Initiative.
Nou ja.
Die met Perfect Dark aan het werk zijn. Want dat schijnt ook één grote shitstorm te zijn. De ontwikkeling loopt stroef. Ze weten daar intern schijnbaar niet eens wat ze met die game aan moeten. Gaan ze first person, gaan ze third person?
Ja, dat is ook gewoon al 10 jaar een shitshow, dat. Sinds dat het bestaat is het altijd drama. Vorige week hadden we het geloof ik ook over, hè, dat er gewoon een lijstje is met wie allemaal de studio heeft verlaten. En,
ook dat.
Ja, dat is ook al niet meer bij te houden. Een soort van ball of shame of zo. Ik weet niet hoe je het moet noemen.
Maar, nee, dus
ja, het gaat op meerdere vlakken gaat dat gewoon niet lekker. Maar dat is natuurlijk wel het ding. Als het ergens niet goed gaat, dan gaat het ineens overal niet goed. Hè?
Dat is dat klopt. Maar dit is wel... Perfect Dark werd in 2020 al aangekondigd. Ja. 4 jaar terug. Daar zijn we 4 jaar verder. Ik snap dat je eerst door die conceptfase heen moet. Maar op het moment dat zoiets in productie gaat, dan moet je er toch vrij gauw achter zijn van, hé, maar dit loopt niet. Dan moet je toch ingrijpen als Microsoft zijnde. En dan kun je wel zeggen van, ja, nee, bij Redfall hebben we niet goed gedaan. Maar kijk nou alsjeblieft even verder dan, want je hebt meer.
En ook
wat blijkbaar niet loopt.
Gewoon niet aankondigen.
Nee, nou ja, dat is sowieso wel een dingetje dat ik denk van, ja, weet je, kondig het aan op het moment dat je echt iets hebt om te laten zien. Als je voor 3/4 iets hebt staan of zo, ga dan een beetje hype bouwen, maar niet al 4, 5, 6 jaar van tevoren. Want dat werkt toch niet.
Nee.
Maar ik ben al echt, sinds het begin van zijn aanstelling, ben ik echt een fervent liefhebber van Phil Spencer. en het team wat hij heeft. Maar met dit soort dingen begin je toch wel echt te twijfelen. Ook omdat het door de jaren heen niet beter wordt, dit. Ja. Dus ik denk dat hij wel heel goed is in brandbuilding en zeg maar richting de gamer en dat sentiment goed kan overbrengen. Maar als het echt gaat om leiderschap en om gewoon zorgen dat het op management vlakken, maar ook gewoon op meerdere vlakken, dus gewoon alles onder zich goed gaat en goed opereert. Ja, dat gaat gewoon niet goed. Gaat op heel veel fronten niet goed. Ja. Dus al die studio's, die hebben allemaal hebben ze wel wat. Er zijn echt maar... Ja, misschien dat de helft van de studio's gewoon fatsoenlijk goed draaien. En de andere helft, dat is allemaal kreupel of daar is al, dat is wel iets mis mee.
Ja. Nou, is het tijd om het leiderschap ter discussie te gaan stellen? Dat is natuurlijk sowieso niet aan ons. Ik bedoel, wij zijn gewoon fans van Xbox en zullen dat ook blijven. Maar ik ben het wel echt met jou eens, Jeff. En dat geldt ook voor Matt Booty. Dus we zijn nu x aantal jaar verder en er komt gewoon geen constante stroom van first-party games uit. Ik heb het ook over Aaron Greenberg, die qua hoofd marketing is, maar op het gebied van PR en marketing slaan ze echt de plank keer op keer afgelopen jaar mis. Worden de juiste mensen wel ontslagen? Of zou je toch eens een laag daarboven moeten gaan kijken functioneert dat wel? Ik bedoel, als we nu kijken naar Senua. Hellblade 2. Hellblade. Komt op 21 mei uit. Dat is over pak en beet 2 weken. Tot gisteren was er gewoon geen PR en marketing voor de game. De laatste tweet van het officiële Xbox Nederland account, niet XBNL, maar gewoon het account dat onder Microsoft functioneert, was van meer dan een maand geleden. Het laatste social media bericht van het global Xbox account was van meer dan een week geleden en dat ging over PC-specificaties. Op het gebied van PR en marketing en ook nu weer in de communicatie rondom de ontslagen van die studio's hoor je ook niets. Is het gewoon ijzig stil. Sarah Bond die een interview geeft voor Bloomberg, die echt discussionant om te bekijken. Zo, ik bedoel, je voelt de plaatsvervangende schaamte als je ernaar kijkt. Zijn we
Het is ook alleen maar business taal en corporate taal dat. Dit is geen gamer taal of zo. Sorry.
Nee, goed. En dus is de vraag van... je zou kunnen zeggen... een studio als Redfall functioneerde niet... dus we sluiten de deur. Hi-Fi Rush heeft zijn... of de studio heeft misschien zijn zaakjes niet op orde... of te weinig personeel, dus we sluiten de deur. Maar wie is er verantwoordelijk voor?
Ja, precies. Het is wel een aankoop geweest van 7 miljard... En de helft ervan wordt gewoon zo weggegooid op deze manier.
Ja, exact. Ja. Nou goed, hier valt nog veel meer over te bespreken. Maar inmiddels zijn we ook alweer ruim 20 minuten bezig. En hebben we nog een hoop andere nieuwstopics. Misschien nog even in het kort, wat ook in een soort van spin-off uit het nieuws naar voren is gekomen. Is het interview van Sarah Bond met Bloomberg. Waarin in ieder geval... 2 nieuwtjes opvallend zijn. Het eerste daarover gaan we nog schrijven, maar Sarah Bond heeft opnieuw bevestigd dat games van de Xbox Game Studios, waaronder ze dus ook Bethesda, ZeniMax en Activision Blizzard King, die komen gewoon day one naar Xbox Game Pass. Dat was een gerucht opnieuw afgelopen week, wat ter discussie gesteld zou zijn, ook in de town hall meeting die Microsoft in Redmond gehouden heeft deze week. En met die opmerking lijkt Sarah toch erop te hinten. Nee, dat gaat niet veranderen. En dat geldt voor alle games. En daarmee dus ook mogelijk Call of Duty. Nou, hoe dat nou precies zit en wat we daarvan moeten geloven, dat zullen we komende maanden nog wel gaan zien. Maar qua Game Pass lijkt de visie en koers in ieder geval niet te veranderen. En een tweede nieuwtje wat in het interview met Bloomberg ook naar voren is gekomen. Dat is dat het eigenlijk het al langer de intentie van Microsoft was al langer om voor Xbox een mobiele winkel te gaan openen, een mobile store, als een soort van tegenhanger voor Google en Android en Apple natuurlijk, omdat ze daar toch heel moeilijk afspraken mee kunnen maken. En Microsoft heeft gezegd, dat gaan we dan zelf doen. En dat moet in juli lanceren, Niels. Ik weet niet of jij... tijd hebt gehad om... heb je daar iets van kunnen meegekregen? Heb je daar iets van gelezen?
Ik heb jouw artikel gelezen. That's it.
Misschien kun je daar in ieder geval iets over bespreken. Wat is nou precies het plan van Microsoft?
nou, de mobiele markt veroveren. Ze hebben daar nog niet echt voet aan de grond, zeg maar. En dat is wat ja, voor mij destijds ook met Epic, toch? Epic is ook van, we gaan eigen launcher gaan lanceren. Dat we gewoon klaar zijn met de eisen van een Steam. De eisen van andere launchers of wat dan ook. We willen onze eigen voorwaarden creëren. Dus gaan we ons eigen domein creëren. Dat zie je al vaak in de markt. Maar goed, dat Xbox dat doet is natuurlijk ook wel ergens een soort van logische stap. Maar goed, ook eerst een beetje zien dan geloven, denk ik. Want het is uiteraard ook weer een business stap. Ja. Die gemaakt wordt om ja, zeggenschap te houden over hun eigen licenties vooral ook, hè?
Wat mij niet helemaal duidelijk was, is gaan zij hun, want ze gaan hun eigen titels gaan ze hierheen brengen, gaan ze die dan onthouden van die andere stores?
Ja, dat... daar hebben ze niks over gezegd volgens mij, toch?
Nee, en het hele gekke hieraan is, kijk, er is natuurlijk nieuwe wet en regelgeving die grote techbedrijven gaat verplichten om de optie te hebben om in die, hè, dus in bijvoorbeeld in de Android-omgeving of in de Apple-omgeving je eigen mobiele mobile store aan te kunnen bieden, wat Microsoft natuurlijk heel graag wil, maar zover is het nog niet. En dus zegt Microsoft, ja, we gaan daar niet op wachten. In juli lanceren we onze eigen mobile store, maar dat zal dan gewoon via, ja, via een internetpagina zijn. En dat kun je dan dus gewoon vanaf je telefoon, kun je via die internetpagina kun je Candy Crush en ja goed, ik ken al die mobiele games ook niet. Ik heb er ook weinig interesse voor, moet ik eerst zeggen. Maar die kun je dan via die internetpagina kopen, downloaden en spelen op je telefoon. En ik denk wel, ja Renko, ik weet niet hoeveel jij gamet op je mobiel, maar ik vraag me af of dat nou echt, ja, gaat dat werken?
Ja, weet ik niet. Ik denk niet dat ik de doelgroep daarvoor ben. Dat game op mijn telefoon, ja, ach, nee. Is niet noemenswaardig. Dan moet je denken aan online soccer manager en dat soort onzin. Maar dat zijn van die 5 minuten dingen tussendoor, tijdverdrijf. En voor de rest, ja... Resident Evil werd op een gegeven moment speelbaar op de iPhone. Ja, hartstikke schattig, maar daar heb ik een Xbox voor staan, dus doei. En voor maar de rest...
Dat is ook het enige waarmee je Renko zou kunnen trekken, hè? Gewoon een speciale, een exclusive Resident Evil release.
Dat hij gewoon weer Resident Evil 100% kan doen.
Ja,
gewoon op zijn mobiel.
Ja, want 6 keer is niet genoeg, dus...
Nee, ja.
Nee, maar... Nee, dat weet je, die mobiele markt, dat is niet... nee, dat ben ik niet de doelgroep voor, dus het zal mij... aan mijn reet roesten, zeg maar.
Ja, ik ben vooral benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Want ze hebben dit nu gepland. En één ding wat mij opviel uit het interview is dat zij aangaf van, we gaan beginnen op de web.
Ja.
Nou, dat is best wel een ding, vind ik, hoor. Want dat betekent dat je gewoon een website hebt. En dan op een website moet je dan die games gaan installeren of zo, zoiets.
Ja.
Die krijg je dan op je mobiel. Ik weet ook niet hoe Android en Apple dat hebben geregeld. Maar die zullen waarschijnlijk niet heel veel support gaan leveren op een hele soepele overgang naar mensen die een eigen store willen hebben. Dus ik denk dat die hele ervaring, dat gewoon nog super cringe en crap wordt. Dat het gewoon niet heel erg fijn is. En dat Microsoft nu gewoon zoiets heeft van, nou, we gaan er gewoon mee beginnen. We gaan het wel gewoon zien hoe dat uitpakt. Maar
is toch raar? We hebben
ik
over
denk
Microsoft.
Niet dat er hele, ja, ik denk niet dat er hele hoge, hoogstaande stores uitkomen of zo. Ik denk dat het meer een soort van experiment is, dat het als een soort van experiment wordt opgezet. Net als
ja, ik denk dat je gewoon een webpage als een soort van appje op je telefoon zet, net zoals wat ze doen met cloud gaming. Ik hoop oprecht alleen wel dat ze alsjeblieft gaan stoppen met het maken van games voor mobile, want ze hebben het nu 3 keer geprobeerd en 3 keer is hun mobiele game binnen een jaar offline gehaald. Ik noem een Forza Street, ik noem Gears Pop en ik noem Mighty Doom, die natuurlijk binnenkort offline gaat. Is totaal niet geloofwaardig als je dan nu eventueel zelf die mobiele markt in gaat duiken. Dus ik
ja, maar wel met Activision Blizzard King.
Wat ja, zeg ze hebben
wel met Activision Blizzard King. Ja, maar ja, Activision Blizzard King.
Fallout Shelter en zo. Ja. Nee, maar ze hebben gewoon al wel een aantal mobiele games in hun spectrum zitten nu, in hun portfolio. Dus Dat vraag ik me dus af. Van als zij die games gaan onthouden van de bestaande stores, dan moeten mensen dus over. Dan gaan ze echt mensen forceren. En ik denk dat dat een heel slecht idee is. Want ja, ik denk dat die ervaring van die nieuwe store, dat het niet heel erg geweldig gaat zijn. En dat ze dan heel veel mensen ook gaan verliezen met Candy Crush. En als dat via een of andere vage website geïnstalleerd moet worden ineens, dat denken mensen ook wel. Van, volgens mij zit ik niet goed. Ik moet het gewoon in de store hebben.
Ja. En Call of Duty Mobile natuurlijk.
Denk dat we nog echt een heel traject tegemoet gaan voordat dit een heel breed geadopteerd ding gaat zijn of gaat worden. En nou ja, dat het ook gewoon sociaal geaccepteerd wordt, zeg maar. Dat je een andere store gebruikt dan de standaard store.
Maar ja, het is een logische stap wel, hoor. Als je kijkt naar de mobiele markt die zo hard groeit, ook in het oosten van de wereld, China en Japan. In Japan, toen ik in Japan was, niet 10 weken, alle mensen in het openbaar vervoer zitten te gamen, hè. Die zitten niet op tijdlijnen te scrollen van nieuws, die zitten allemaal te gamen. Ze zetten gewoon zo'n grote markt daar nog.
Die zijn slim. Die verdoen hun tijd niet op Twitter te scrollen,
Ja, serieus.
Maar die gamen gewoon, die werken gewoon aan de backlog.
Ja, maar echt, die zitten echt, maar voor alle doelgroepen ook, volwassen mensen, allemaal te gamen.
Spelen ze dan de Witcher? Het is een cultureel erfgoed, jongens, kom op.
Dat is wel herkenbaar, want in Azië moet je in Thailand ook eens een kijken. Ze zitten allemaal, vooral dat Mobile Legends en...
dat soort games,
die, dat soort spellen, dat is er zo verschrikkelijk groot, dat is echt.
Ik denk van, kijk, in het interview met Bloomberg gaf Sarah Bond aan van, nou ja, de consolemarkt is gewoon verzadigd. Daar zit geen groei meer in. En Microsoft zoekt naar manieren om verder te groeien. En een van die manieren is games aanbieden via je telefoon. Hè? In potentie van 100 tot 200 miljoen spelers gaan ze daarmee naar miljarden. Want iedereen heeft
een telefoon.
Dus de potentie is vele malen groter. Alleen, hoe het volgens mij werkt met games op je mobiele telefoon, is dat je in de App Store gaat kijken en je klikt iets aan wat een leuke voorkant heeft en dan zie je dat een leuk spelletje is en dan ga je dat proberen. En op die manier ben je zichtbaar en gaan mensen iets downloaden en nou, dan kun je daar eens een keer een seizoenspas voor aanschaffen en dat is dan je verdienmodel. Maar op het moment dat jij het op een website gaat plaatsen uit een van de miljarden websites die er wereldwijd bestaan. Je bent toch gewoon niet zichtbaar in die stores. Die hele telefoon, onze iPhone, onze Android toestellen, die zijn toch helemaal niet ingericht op... tuurlijk ga je websites bezoeken, maar de zichtbaarheid van games zit hem gewoon in de Apple Store zelf en in de Android Store zelf. En niet via het internet. Dus ja, ik denk dit is een... Dit wordt een dikke faal. Maar goed, misschien dat ze die
infrastructuur... Ja, voor nu. Want ik denk wel dat ze hier... ze willen dit wel doorbreken. En dat hebben de... dat is juridisch nu ook bepaald. Dat ze niet dat monopoliespel mogen spelen. Dat is ook wel tegenover Google en Android. Of Google en Apple gezegd nu. En natuurlijk zullen ze dat... Dat zal niet van harte gaan. Dus ze zullen niet direct hun medewerking echt volledig leveren. Maar Microsoft hoopt natuurlijk wel dat ze een stukje van die taart kunnen krijgen. En dat doe je door gewoon wel ergens te beginnen. En ik denk dat dit gewoon dat ergens beginnen gaat worden.
Ja, wat Theo Picnic in de chat zegt is denk ik wel een goeie. En die store die wordt straks gewoon een app. Hè? Dus zodra ze daar verder uit zijn met Apple en Google, wordt dat natuurlijk gewoon een app. En dan heb je een heel ander verhaal, want dan ben je ook zichtbaar. En dan heb je natuurlijk wel gewoon een flinke playerbase om te bereiken.
En denk er ook een beetje over na als gewoon je Netflix-app op je tv bijvoorbeeld. Weet je, dat is ook van, je gaat daarheen en dan ga je wel kijken wat voor content Netflix heeft. Ja. Nou, zo zou je straks naar de Xbox-app kunnen gaan en dan zien wat voor content Xbox. En dat is niet niks natuurlijk. Dat is gewoon al het hele ABK, de Blizzard, de Bethesda, Xbox Spectrum.
Ja.
Right, nou, we ronden het Xbox nieuws van deze week af. En we gaan, Domingo, hand aan de knoppen. We gaan naar ons nieuws in 2 minuten. Goed. Ja, je zou het bijna niet zeggen, maar er was ook nog ander nieuws deze week. en één van die nieuwtjes, ja, dat is dan toch ook weer een minder leuk nieuwtje, is dat Remedy werkte aan een multiplayer game al een behoorlijke tijd al wel. Eerst codename Vanguard en daarna een andere codename. En nou ja, goed, los van alle codenames. Die multiplayer game, die is geannuleerd. Dat hadden ze onvoldoende vertrouwen in. En bovendien willen ze de resources inzetten op een van de andere games die zij in ontwikkeling hebben. En dat zou mogelijk een nieuwe Control kunnen zijn. Remedy heeft natuurlijk meerdere IP's in hun portfolio. Dus goed. Zaten we op een multiplayer game te wachten van Remedy? Renko, jij bent een van de Remedy fans in ons midden.
Ja, ik ben wel een fan van hun games. Maar nee, ja, ik hou niet zo van die multiplayer games. Als er multiplayer in zit, in de vorm van co-op of zo, dan vind ik het vaak wel leuk. Maar echt, die multiplayer schiet andere spelers ondersteboven en zij proberen dat bij jou ook. Waar het toch 9 van de 10 keer op uitdraait, daar ben ik geen fan van.
Nee, exact.
Dus,
goed.
Ik vind het ook een beetje het is net een beetje een rare met Remedy, want die kennen we natuurlijk van de hele goede verhalende games, gewoon met superveel sfeer. Ja. Maar de afgelopen jaren hebben ze nog een andere, dat is ook Remedy geweest, echt een mega flop gemaakt. En dat is die Crossfire X. Ja. En ik heb zo'n look op Ruismoeder dat het een beetje dezelfde studio is. Want dat was ook een multiplayer installment eigenlijk. Ja. Dat ze avontuur zijn aangegaan en dat het ook gewoon een flop is of zo. Weet je, dat hele multiplayer verhaal, dat het gewoon hun niet ligt.
Ja. Ja, nee, exact. En dan is niks mis mee. Ik bedoel, dit is goed geprobeerd. En ook goed als je dan tot de conclusie komt, nee, dit is het niet voor ons. En we focussen ons op games waar we wel heel goed in zijn. En dan mogen we met games als Control en Alan Wake zeker in onze handjes knijpen.
Daar is niks mis mee, maar Microsoft die studio sluit, dat wel.
Wat zei je?
Daar is niks mis mee, maar Microsoft die studio sluit wel.
Ja, nee, maar kijk, die studio wordt niet gesloten. Dus dit is een game, daar heeft nog niemand verbondenheid mee. We weten niet wat het is. En ze zeggen, ja, we gaan daar niet mee door. Hè? Zo gaat dat met projecten. Ja, je begint ergens. En als er niks wordt, dan ga je verder met waar je al mee bezig was. En dat is natuurlijk anders dan even 4 complete studio's sluiten. Ja. Nadat je het net hebt overgenomen.
Ja. Maar dit is ook wel een beetje...
Dat Microsoft nu ook met een nieuw project bezig is. Dat heet Project Closure.
Ja. Shutdown. Ja.
Tududududun. Wat wil je zeggen, Jeff?
Nee, ik denk, wat je maakt, dat is wel een goed punt. Want dit is wel iets wat we altijd hebben in onze gamewereld. We laten ons zo leiden door het online sentiment. Wat er op Twitter gebeurt, wat er in de... Hè, dan hebben we het over de game-industrie. Nou, in ons geval is de game-industrie gewoon Twitter. En dat is gewoon een modderpool... Met, ja, weet je, dat alles wat daar gebeurt is altijd een shitshow. En als iets wordt opgepakt, dan is het ook gewoon direct slecht. Dan moet het gewoon verbrand worden. En dan, weet je, dan is er niks goeds meer over te vertellen. Ja, dan is er ook helemaal niks meer goeds over te vertellen. En het kan best zijn dat over een paar maanden is het gewoon helder. Oh ja, dat was een probleem. Of dat was toen een ding. Maar tegenwoordig zijn we er weer. Dus het is ook gewoon even een sentiment. En we laten ons ook een beetje leiden door... alles wat er maar gebeurt. Hè, door de Windows Centrals en de Verge en de IGN's die erover rapporteren. Maar als jij gewoon de normale man op de straat vraagt van... hey, Tango Gameworks, dan zal die waarschijnlijk vragen...
Tango? Daar moet je tanken. Nee, die bij Shell.
Ja. Hi-Fi Rush? Wat was dat? Ja. Ik denk dat als je een gemiddelde gamer vraagt over Hi-Fi Rush... dan weet hij niet eens waar je het over hebt.
Ja, dat is zeker waar inderdaad. Dat is zeker waar, ja. Maar ik ben het ook helemaal met je eens. Kijk, 9 juni tijdens de showcase, na afloop, staan wij hier gewoon te juichen. Want dan hebben we hopelijk Fable gezien met een datum van 2025. En dan weten we eindelijk wanneer Indiana Jones uitkomt. En dan zijn we gewoon weer heel blij. En dat is niet de enige showcase waar we blij van worden deze zomer. Want, Domingo, ik ga gewoon even kriskras door alle nieuwtjes heen. Jij hebt een mooi artikel gemaakt met... alle data van de showcases die nu bekend zijn.
Ja, en dat zijn er nog maar 4. Maar wel gelijk 4 waar je echt wel hyped van wordt eigenlijk. Want we beginnen op 7 juni, op een vrijdagavond. Om 11 uur, als wij net klaar zijn met onze podcast. Met het Summer Game Fest. Wat natuurlijk wordt gehouden vanuit YouTube Theater. Ja, ik moet even goed letten op wat ik zeg en niet overgaan op YouTube. Want dan word je daar weer straks voor gepakt volgende week.
Ja,
zeker. Maar onze Geoff Keighley die gaat dat natuurlijk weer traditioneel presenteren. En nou ja, even voor jullie beeldvorm. Ik heb er ook bij gezegd. Vorig jaar werden daar niet de minste games getoond. Waaronder Alan Wake 2, Mortal Kombat 1, Prince of Persia, The Lost Crown, Lies of P, Remnant 2 en Palworld. Dus ik denk dat we dit jaar daar weer zeker wat van mogen verwachten.
Ja.
En dan is Microsoft natuurlijk zondagavond om 7 uur aan de beurt. En nou ja, ze beloven daarin dat dat de grootste showcase aller tijden moet gaan worden. En dat geloof ik natuurlijk wel met Bethesda en Activision Blizzard nog in de house. Tenzij die dan ook allemaal gesloten zijn, maar dat heeft tijd. maar goed, ja, weet je, ik ook daarin een aantal titels die nu zijn aangekondigd, waar we natuurlijk veel meer van verwachten. Avowed, Fable, Indiana Jones en onder andere Marvel's Blade. Nou, je weet dat daar ook een aantal world reveals tussen gaan zitten. Nou, daarna hebben wij een showcase die eigenlijk nog een beetje een publiek geheim is. Redacted staat erbij. Die is direct na de Xbox Showcase. En ja, we weten eigenlijk al het logo wat erin wordt getoond van een soort van wolf. Dat lijkt heel erg op een Call of Duty uit de Black Ops serie. En ja, er gaan al langere tijd geruchten dat dat deel Gulf War moet gaan heten. En eigenlijk de opvolger wordt van Cold War van 2 jaar geleden. En dan hebben wij onder andere ook nog eens een dag later worden wij gewoon verwend met de Ubisoft Forward. Ja, dankjewel. Nice dat inzoomen. Waar we natuurlijk nieuwe beelden verwachten van Star Wars Outlook, Outlaws, Splinter Cell, waarbij ik een hoofdletter P te veel heb geschreven, zie ik nu. Hopelijk Prince of Persia, The Sands of Time, waarbij ik een hoofdletter op de S ben vergeten.
Ja, ga lekker, Domingo.
Ja, dit gaat heel goed. Beyond Good and Evil 2 en ja, wellicht de nieuwe Far Cry.
Toch fijn dat inzoomen.
Ik zal het gauw uitzoomen.
Iets zeg me hierbij dat ook ik wellicht een exitgesprek krijg na deze podcast. Met deze spel.
Nee, dan moet je eerst wat goeds afleveren.
Oh ja, 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 ja. Feitig dit, feitig. Ik wist niet dat dit de roast van Domingo was.
Echt, hè? Wat de fuck?
Feitig.
Holy shit.
Maar dank jullie wel voor het compliment op mijn nieuwe profielfoto trouwens. Dat wordt ook even mooi uitgelicht. Nee, even terug naar... ja, we weten alleen nog niet hoe laat Ubisoft gaat aftrappen vanuit Los Angeles. Dus dat blijft nog eventjes afwachten. Ik geloof dat ze dat vorig jaar rond 9:00 in de avond deden.
Het zou eerder al, toch?
Verbazen dat ze dat dit jaar ook weer gaan doen.
Was het 7:00, 8:00?
Ja, 7:00 volgens mij. Maar...
was dat niet Microsoft?
Ja, ja goed. Ja. Weet je, detail. Dit artikel, beste luisteraar, gaan we up-to-date houden. Dus iedere keer als wij geïnformeerd worden dat er een nieuwe showcase aangekondigd is met een datum en een tijdstip, zal die hieraan toegevoegd worden. Dus hij zal regelmatig weer bovenaan onze tijdlijn op de website staan. Dus veel leuk. Al die shows in de zomer en alle nieuwe games die voorbij komen, dan hou de website in de gaten. Dan weet je precies wanneer je klaar moet zitten. En ik denk, Renko, dat jij klaar zit voor een aankondiging van een Capcom showcase. Want ja, daar is een geruchtje opgedoken deze week, of niet?
Nou, daar zijn ontzettend veel geruchten over de laatste tijd. Dan hebben we het over Resident Evil 9. Geruchten over de setting. Geruchten over wat voor soort game het gaat worden. Geruchten over wie de hoofdpersonages zijn. Geruchten over dat het einde van het verhaal gaat worden. Maar de laatste tijd waren er ook hele hardnekkige geluiden dat de game intern uitgesteld zou zijn. Maar volgens Dusk Golem, dat is een vrij bekende insider die met regelmaat dingen lekt rondom Resident Evil, die zegt van, ja, is gewoon onzin, die game die gaat voorspoedig en die, sterker nog, die wordt binnenkort wordt die aangekondigd en die zou zelfs al in, wat was het nou, januari aankomend jaar uit kunnen gaan komen. Er zitten nog een stukken wat showtjes aan te komen natuurlijk, waar dat waar het aangekondigd zou kunnen gaan worden. En het vermoeden is dat het bij, bij zo'n PlayStation show gaat zijn.
Ja.
Nee. Maar ja, dat is dus even, even afwachten. Maar goed, ja, het, is, het lullige met geruchten is dat ja, het is niet meer dan dat. Maar na alle commotie rondom die game en gewoon het feit dat, dat we nou ja, sinds de release van 4 alweer een jaar droog staan, heb ik zoiets van, ja, deze was dan redelijk positief. Laten we die maar plaatsen.
Ja. Maar is het toch wel fijn dat we gewoon in, ook vandaag en deze week in het hele nieuws, alle ja, hele pessimistische gamewereld, game-industrie, dat we toch een soort van zonneschijntje hebben. Lichtstraaltje in de vorm van Capcom. Die maar gewoon stoïcijns knijters van games blijft afleveren. En
ja, ja.
Niks uitstel, gewoon doorleveren. Hier weer een goede game, hier weer een goede game.
Ja, en
je, dat is toch wel heel fijn.
En sowieso met het verhaal met Capcom is ook een beetje, die hebben een fase gehad dat ze zo onvoorstelbaar slecht gingen. Ja. Dat, ja, dat hele bedrijf was, nou ja, bewijzen van geen kwartje meer waard. Maar dat hebben ze aardig opgevijzeld. Ja. En ja, daar zitten inderdaad de Resident Evil remakes tussen. Maar goed, die moet je ook nog maar nog weer voor elkaar krijgen.
Ja.
Ja, en ja, ze hebben Street Fighter, wat nog steeds als een razende gaat. Monster Hunter, dat vooral in Japan. Echt enorm groot is. Devil May Cry, die laatste. Ja, dat is alweer een aantal jaar terug. Maar ook die was gewoon erg goed.
Vrijgens Dogma.
Nou ja, die is dan, dat is dan weer een recenter voorbeeld. Dus ja, die studio gaat gewoon hartstikke lekker.
Ja, en dat was, het is mooi dat je het zegt, Jeff, hè, want er waren ook wat zonnestraaltjes deze week. En ik denk dat de Resident Evil gerucht is er daar zeker één van. Maar een ander nieuwtje is natuurlijk dat, wat was het nou, volgens mij vanuit EA, de jaarcijfers, of eigenlijk de planning hè, en de begroting voor komend jaar besproken is. En daar zag ik de opvallendheid, namelijk in de vorm van Dragon Age Dreadwolf, Jeff.
Ja, nou ja, helemaal 100% weten we het niet. Maar het is wel redelijk confirmed. Er is natuurlijk een nieuwe Dragon Age is er in de maak. Dragon Age Dreadwolf. En de vraag is van, ja, wanneer komt die game eigenlijk? Want dit is wel waar elke liefhebber op zit te wachten op dit moment. En ja, het afgelopen jaarcijfers kwam eigenlijk naar voren van, hey, dat is één titel die in Q4 van dit financiële jaar of fiscale jaar nog moet uitkomen. En dat is een EA IP en dat was niet direct te herleiden, maar dat hebben we, of dat is online gegooid, dat is op Twitter gegooid. En dat werd al heel snel bevestigd door, volgens mij was het Jeff Grubb.
Ja.
Die redelijk goed op de hoogte is van alle insider nieuws. En die inderdaad confirmde van dat is Dragon Age. Nou, dat, ik denk dat dat ook wel overeenkomt met de tijdslijnen die we verwachten. Q4 fiscale jaar dit jaar betekent eigenlijk Q1 volgend jaar. Dus ja, ja waarschijnlijk kunnen we in het voorjaar van 2025 verwachten.
Exact. Alright, en dat was dat is hartstikke mooi. En er was nog meer EA nieuws. Een van die nieuwtjes, Niels, ging over Battlefield.
Yes. Ja, het was een heel typisch EA bericht. Als in ze waren trots op de manier waarop ze de microtransacties en monetization opties hebben gemaakt in games. Nou, zoals de vorige Battlefield, maar ook zeker FC. De FIFA-games, zeg maar. En het kwam echt uit als een soort van taal van, nou ja, we hebben zoveel mogelijk geld dat gamers weten te trekken. En die lijn willen we doorzetten.
Ja, snap ik wel.
Ja, alleen het is natuurlijk een beetje een gevoelige snaar met de community, want het gaat over een nieuwe Battlefield hoofdgame. Dus echt gewoon een nieuwe game in de franchise, waar ze ook zeker weer het live service model gaan toepassen. Maar waar ze, lijkt mij, toch wel iets of tenminste iets voorzichtiger moeten gaan doen met de cosmetic items en de monetization opties. Want bij Battlefield 2042 is dat toen volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Niet alleen als ze aan het begin een beetje zo van, nou, gebrek aan innovatie met de gamer, is geen singleplayer geleverd. Mapontwerpen waren een beetje herkoud als het ware. Alleen de nadruk lag gewoon veel te veel op het maar extra geld trekken uit die speler. Gooi dan nog eens een keer technische dingetjes bij die helemaal niet lekker liepen. En je had gelijk weer een spelersbase of een playerbase die gewoon na een paar maanden zo wiep, helemaal naar beneden ging. En dat is toch echt zonde, want Battlefield is toch wel echt een van de iconische franchises, vind ik, van first-person multiplayer shooters die het genre echt naar een hoger niveau hebben getild vroeger. En dat is een beetje afgedaald, het is gewoon van zijn voetstuk afgelazerd. En dat mag wel weer op een voetstuk staan. Dus ik ben ook heel benieuwd wat EA voor plannen heeft voor deze franchise. Ze zeggen van, nou weet je, we hebben nog nooit zo'n groot ontwikkelteam gehad voor een Battlefield-titel. Het gaat over DICE, Criterion, Ripple Effect en Motive. Die zijn allemaal bezig met de nieuwe Battlefield-game. Maar ja, als ik de taal van Andrew Wilson hoor, en leuk hoor. Ik snap dat het totaal heel erg leuk is voor een interne bijeenkomst naar een aandeelhouders toe. Van nou jongens, we gaan jullie zakken weer eens een keer vullen met extra geld. Hier komt ie. Maar voor de buitenwereld is het nog maar eventjes afwachten van oké, hoe ga je dit doen?
Ik vraag me ook af of gamers hier op zitten te wachten. Op een titel waarvan van tevoren al wordt aangekondigd, dit is een live service game. Want ik heb dat al vaker gezegd. Alles wat van tevoren wordt aangekondigd als een live service game, dat flopt. En games die in basis goed zijn en daardoor evolueren naar een live service game, die doen het vervolgens heel goed. En volgens mij is dat ook de basis. Volgens mij moet je in basis een hele goede game hebben die mensen gewoon elke dag, miljoenen mensen elke dag willen gaan spelen. Dat is gewoon je basis. En dan kun je zeggen, we gaan die uitmelken. Net zoals met Call of Duty, Warzone, Modern Warfare, GTA Online, ja, weet je, noem ze maar op, Destiny's. Ja. Game die moet in basis gewoon goed zijn en dan kun je zeggen, we gaan dat uitmelken. En als mensen, wat ik hoor is, als ontwikkelaars, uitgevers van tevoren al zeggen, we gaan een live service game gaan we neerzetten. Dus ook EA met zijn, BioWare, hoe noem je die game?
Anthem.
Anthem, die werd neergezet van, we gaan dit als een live service game gaan we dit neerzetten. En Ubisoft heeft dat natuurlijk gedaan met de Division.
Kijk naar Warner Bros. Heeft ook gezegd, we gaan alleen maar live service games maken.
Dan weet je al, wat ik ze hoor zeggen is, we gaan een game neerzetten die we gaan uitmelken.
Ja.
En daar moeten we maar even voor zorgen dat het een game wordt we moeten daar alle juiste breinprikkels zien aan te raken, zodat mensen dat blijven spelen. Ja. Maar dat hoeft, dat gaat volgens mij, is dat de verkeerde wereld. Dat is de wereld op zijn kop eigenlijk. Je moet gewoon zorgen dat je in basis een goede game hebt die iedereen wil spelen. En dan kun je zeggen, nou weet je, dan ga je de grappige dingen, cosmetics, kleurtjes, plaatjes, stickers, whatever, ga je erin gooien. En dan blijven mensen daarvoor spelen en dan kunnen ze daar een beetje extra geld in steken. Maar dit is de omgekeerde wereld.
Ja, maar ik snap ook niet, want ze komen er nog steeds mee weg. Ze doen dit al jaren. EA is ook jarenlang verkozen tot minst geliefde bedrijf in Amerika. Dat is serieus. Dat is een uitverkiezing die ze elk jaar weer houden. Daar scoren ze stevast gewoon hoog. Het is zo'n fucking lelijk, zieloos bedrijf in die zin. Het is echt van, het is gewoon inderdaad zoveel mogelijk geld eruit trekken. En
je
dat doen
met
ze.
Met F1 zie je het ook al.
Ja, maar F1, FIFA, Battlefield.
Jongens, dat is toch niet gek? Ik bedoel, dat is net als vorige week, waar we het ook ergens over hadden. Zolang mensen dit blijven kopen, houden consumenten dit in stand.
Ja,
dat is eigenlijk niet eens de schuld van het bedrijf. Het is gewoon de schuld van de consument.
Nee, maar als jij nou... Ja,
zo simpel is het. Zolang jij het een onzin vindt... Ik maak deel uit best wel diep van de FIFA-community... En ik ben ook een van die consumenten die dat is standaard.
Soms een pakketje koopt.
Misschien ben ik wel verantwoordelijk voor 20% van de aandeel in FC 24. Ja. Maar zolang mensen blijven kopen, zolang mensen er geld aan blijven spenderen tijdens het levensjaar van zo'n game, hè, vooral bij een Ultimate Team, blijft het gewoon maar, echt hou. En mensen blijven
zo werkt het niet helemaal, want Met dit argument zou je ook moeten zeggen, dan moeten we ook gewoon heroïne toestaan. Want weet je, zolang mensen het blijven gebruiken en doen, dan moet het maar doorgaan.
Dat zeg ik niet.
Nee, maar waar de analogie op gaat, dat is dat het in beide gevallen prikkelt het brein op dopamine, mm-hmm. op bepaalde gedeeltes, mm-hmm. waardoor je een soort van verslavend effect aanraakt. Mm-hmm. En daar gaat het op. En we hebben het niet over innovatie of over vernieuwende techniek. Weet je, voor de creatieveling, want sommige mensen zeggen wel, ja, games zijn ook een onderdeel van kunst. Nou, dat is bij EA is dat gewoon... nee. Bij EA is dat de kunst verheven om het kunst helemaal weg te schrapen. Dat is de enige kunst waar ze wel goed aan kunnen.
Iets zeg maar dat we niet de volgende review code weer krijgen van EA Games. Dat is voor mij altijd een keer op brand.
Die komt online, of niet?
Gegeven.
Ja, goed.
Ja.
We gaan dit topic afronden, want we hebben nog best wel wat andere dingen te bespreken. Maar het nieuws van 2 minuten gaan we... bij deze wijze woorden van Jeff even sluiten. En we gaan over naar de vragen van deze week.
Mike, misschien een vraag stellen.
Mijn game loopt vast.
De vragen van deze week.
Ik heb ook wel een vraag voor deze week.
Wanneer gaat hij over een kerel op een paard?
Nee. Nee, dat is een oprechte vraag. Nou, een beetje in het verlengde van EA en FIFA. Wanneer komt die FIFA-game uit eigenlijk? Weten we daar al iets meer over?
Zal september weer zijn.
Moet de FIFA daar eerst nog een studio voor zoeken.
maar ze hebben een eigen...
Er zijn geruchten dat zij best wel in vergevorderde gesprekken zitten met 2K. Dus dat 2K wellicht de volgende FIFA moet gaan maken. Dus ja, dat blijft nog even afwachten. Maar voor nu is het alleen FC 24 en... e-football, maar e-football doet gewoon al jaren niet meer mee. Het is gewoon een gratis voetbalgame geworden. Het is echt een drama.
Oké, maar het kan dus zo zijn dat dit najaar geen nieuwe FIFA uitkomt? Of
nee.
Nee.
We hebben 2 jaar geleden... Ja, 2 jaar geleden hebben we dat hele verhaal gehad natuurlijk... dat EA niet meer de FIFA-licentie kreeg. Want toen heeft de FIFA in al zijn wijsheid besloten van... we kunnen beter zelf die game gaan maken... Dus mijn vraag nu is, waar is die game?
Ja. Zal ik jullie iets eerlijks vertellen trouwens, mannen?
Nou. Iets eerlijks? Nou, liever niet.
Dit is geen grapje, maar ik zit er serieus aan te denken om na bijna 20 jaar te stoppen met FIFA.
Oh. Ja.
Oh.
Ja! Goed, man. Ja.
Nou, dit is een veilige plek, Domingo. Vertel eens.
Nee, maar goed, weet je wat het is? Ik geef jaren na jaren, ik zeg gewoon heel eerlijk, honderden euro's uit aan FIFA-pakjes. Ik stop er ongeveer per deel.
Ja, ga door.
Nee, ga door.
Ongeveer per deel stop ik er zo'n 150 tot 300 uur in. Wat de kosten gaat voor mijn backlog. En dat doet pijn. En ook mijn gezin heeft tijd en aandacht nodig. Dus ik moet mijn tijd, ook op deze leeftijd, wat meer gaan verdelen. Dus wellicht is dit mijn laatste. FC 24. Dan zeg ik daarna tabé en hang ik mijn voetbalschoenen aan de wilgen.
Goh, wat een wijze woorden, joh. Ja.
Volgens mij hebben we Niels al een ceremoniemeester gevonden. Renko verzorgt de tafel en Jeff die zal nog wel een accordeonnetje kunnen spelen.
Ik neem een soundboard wel mee.
Kan iemand het klippen? Evil is daar al mee bezig. Dat twijfel ik geen...
En niet zomaar iemand zegt dat, maar zijn vrouw zegt dat, hè? Dus...
Ja, hey, dit is het wel, hè? En Curious Moves wil dat geld liever aan Fortnite skins uitgeven.
Ja, dat is niks van geloven. Ja,
wat trek ik weer goed besteed.
We hadden deze week 2 vragen. 1 van jou, Lovision Dead. Jij had van... eigenlijk sloot je aan op het nieuws van deze week. En dat ging over het sluiten van de studio's. En in het bijzonder de Japanse studio Tango. Ik denk dat we dat uitvoerig besproken hebben. Thanks voor het inzenden. En ja, mocht er toch nog iets zijn wat je daarover wil weten... dan laat het weten en dan komt dat volgende week aan bod. Arjen, die heeft ook een vraag ingestuurd... en die vraagt zich af... wat vinden we van de nieuwe wapens in Sea of Thieves? Dit verandert namelijk erg veel in de interactie met andere spelers. Het lijkt bijna een nieuw spel. Het zijn de nieuwe wapens die in seizoen 12 geïntroduceerd zijn. Arjen...
Nou, we zijn
op donderdag 16 mei gaan wij een Tavern Talk opnemen. Daar gaan we het uitgebreider hierover hebben. Maar ik ben het helemaal met jou eens om een kleine schot voor de boeg te geven. Er zijn wat nieuwe wapens. Je kan één van de dingen... Niels, jij hebt ook behoorlijk wat UCFT gespeeld.
Ja, ik ga hem echt af.
Een, Je had toch de vuurbommen die je kunt gooien. Mm-hmm. En je hebt nu zo'n bom erbij. Daarmee kun je ook gooien. En dan komen er allemaal skellies aan je zijde vechten.
Ah.
Dus als het jou lukt om een boord van een ander te komen en je gooit dan de bom uit, dan heb je ineens een kroeg van vier man die daar de piraten te lijf gaat. En dat is wel een game changer. Naast, je hebt nu bijvoorbeeld een scatter cannonballs. Dus in plaats van dat je één cannonball schiet, schiet je er vier of vijf tegelijkertijd. Die doen minder damage, maar ze maken wel gaten. Dus als jouw boot dicht genoeg bijkomt, dan heb je in één keer in de andere boot vier, vijf kleine gaten. Nou, die moeten natuurlijk allemaal gepatcht worden. Mm-hmm. Ja, en op een galley gaat het dan heel hard, kan ik je zeggen. Dan is het, als je drie, vier van dat soort ballen raak weet te schieten, is het einde oefening.
Wat ik nu net zie, vind ik echt vet, die ziplines. Dat is handig.
Ja, die ziplines is dus ook vet, want je kan dus nu een harpoen. Die zat natuurlijk al op de boot aan de voorkant. Die kon je al schieten naar andere boten, maar dan kun je vervolgens over die zipline lopen naar de andere boot toe.
Ja.
Of naar het eiland, of waar je dan ook naartoe schiet.
Mega chill.
Ik zit even te checken hoe dit nu zit, hoor. Maar ik zie inderdaad dat Arjan is dat. Dat is een vraag die komt van het IP-adres ergens uit Apeldoorn. Het IP-adres komt overeen met een van onze redacteuren.
Nee.
Je geeft hem één vinger en hij pakt direct je hele hand, hè?
Ja. Nou, de rest bewaar ik. De boodschap is gehoord, Jeff. De rest bewaar ik voor de Tavern Talk. Maar toch fijn dat we op de valreep nog even CRP's nieuws hebben kunnen invlechten. Dat gezegd hebbende, Domingo.
Wie heeft die agenda gemaakt?
Domingo heeft de agenda gemaakt. En daarmee gaan wij over naar de reviews van deze week.
De reviews van helemaal goud, helemaal kut, Xbox NL. Yes.
Oh, een timing.
Goed. Wij hebben twee reviews. Eén hele geinige van Another Crab's Treasure. Domingo, jij hebt die niet gereviewd, maar wel gespeeld. Dimas heeft hem gereviewd. Die was daar heel tevreden over. Het is een Souls-like game. Hè? Dus in een oceaanwereld. Je speelt een klein krabbetje. Wiens huisje wordt gejat. Shell wordt gejat. En je gaat op onderzoek uit van hoe kan ik dat ding terugkrijgen. En in een hele vijandige wereld ga je allemaal zeebeesten te lijf. En jij heb je daar ook aan gewaagd als onze Souls redactielid. En wat vond jij van deze game? Was jij net zo enthousiast als Dimas?
Nou, laat ik even vooropstellen dat dit niet mijn type genre games is natuurlijk. Ik snap het niet waarom mensen 14.000 keer dood zouden moeten gaan om eindelijk een keer wat progressie te boeken.
Raar.
Maar deze game is wel een stuk toegankelijker voor iedereen. En ik weet niet of Jeff zijn filmpje even mee kan kijken, want ik heb hem net even getagd in Discord. Maar deze game heeft wel opties die ook mensen die nog nooit een Souls game hebben gespeeld of niet constant dood willen gaan, de mogelijkheid geven om de moeilijkheidsgraad te tweaken. Ja, en ik moet zeggen dat doen ze wel op een leuke manier. Want je kan bijvoorbeeld je schelpje wat sterker laten maken. Een oneindige levensmeter krijgen. Ja, en toch wel het hoogtepuntje. Ik weet niet, heb je hem kunnen vinden, Jeff?
Ja, geef me even 3 seconden.
Die geef ik jou. Nee, het hoogtepuntje is toch wel de toevoeging die we zo dadelijk gaan zien. Waarmee, het is natuurlijk ook wel een stukje skill van mij uit. Laten we dat even vooropstellen. Waarmee je gewoon eigenlijk elke eindbaas om zeep kan helpen. Om zee kan helpen. Weet ik veel hoe we het uitspreken. Ja, leuk. Dus, leuk.
Nice.
Oh.
Ja. Kun je het hier?
Nee, het is net een beetje lastig dit.
Oké. Okay. Oh. Dimas, die was er heel tevreden over. Die schrijft in zijn conclusie, Another Crab's Treasure weet het Souls-like genre naar een breder publiek te brengen. Met de vele toegankelijkheidsfuncties kun je de game zo aanpassen dat het voor iedereen speelbaar wordt. Maar ook voor de hardcore Souls fan is Another Crab Treasure een game om niet te missen. Het kleurrijke
palet, dit is hem. Kijk, dit is hem, mannen.
Dit is hem.
Ja, hier lig ik voor de luisteraars. Hier loop ik rond met mijn 9 mm en bam. Kapot in die animaat. Kijk, er is niemand erbij, niks aan de hand. Hoppatee. Kijk, en dit, Microsoft, dit is hoe gaming eruit hoort te zien.
Triple A gaming dus.
En gewoon dwars door de wereld heen lopen. Dit is gaming.
Goed.
Demas jankt nu gewoon.
Nee, die ligt er
in zijn slaap. In zijn slaap jankt
hij. Hij is zichzelf sowieso al een week in slaap aan het wenen na dit bericht van Domingo. Ja. Goed, Dimas geeft hem een 8. Check xboxnederland.nl als je meer erover wil weten. En we gaan door naar de volgende review. En die heb ik zelf gedaan. En ik pak hem in de tussentijd heel even erbij ook. Want dat gaat natuurlijk om Tales of Kenzera. En Tales of Kenzera is een Metroidvania game. Van een kleine studio met mensen met een Afrikaanse roots. En die vertellen een cultureel verhaal over de Bantu. En het verhaal gaat in het bijzonder over het overlijden van de vader van een van de ontwikkelaars. En dat uitgebeeld in een videogame met dus Metroidvania gameplay van platformen, combat en ijzersterke verhaalvertelling en voice acting. Degene die games als Ori gespeeld hebben, zullen veel van de visuele stijl herkennen, veel van de bewegingspatronen, veel van de mogelijkheden om bepaalde skills te upgraden, zoals double dash en hoe heet het, power jumps in de lucht en noem het allemaal maar op. Alle typische Metroidvania skills die je vrij kunt spelen om vervolgens de wereld verder te kunnen betreden, die komen ook in deze game aan bod. En dat alles dus echt in een, echt in een fantastisch verhaal. Want wat je probeert als speler, krijg je de opdracht mee om de God of Death te verslaan en daarmee eigenlijk jouw vader weer naar het hier en nu terug te krijgen. En dat is een tocht die gaat over verdriet, woede en rouw. En dat is prachtig uitgebeeld. Dus een fantastisch verhaal. Hele goede game. Ik heb hem 8,5 gegeven voor 2 tientjes. Echt, kan hem iedereen aanraden die ook maar enigszins iets met platform games te maken. Of die daar iets van liefde voor voelt. Dit is echt een top game. En een must play wat mij betreft.
We krijgen nog iets in de chat te horen van Picnic. Vergeet die review van de Belg niet. Dat is
Belg?
Is dat een leuke game? Huh?
Dat is vorige week niet besproken?
Of nee, volgens mij niet. Dat is Ayuden Chronicle, 100 Heroes.
Ja.
Oh, daar twijfelde ik nog over of ik die er nog mee moest nemen.
Die is op... Nou goed, ik kan hem wel even kort toelichten. Dit is... Ja, hoe spreek je het eigenlijk uit? Renko, jij zei het net zo mooi.
Ik heb geen idee. Ayuden?
Ayuden Chronicle.
Ayuden Chronicles, 100 Heroes. Die is door Michaeltje gereviewd. Dat is een game die ergens eind april uitgekomen is. De review is gepubliceerd op 30 april. Hij schrijft erover of je nou in het bezit bent van Xbox Game Pass of je houdt van JRPG's. Ga deze game spelen. Het is een game waar je verliefd op wordt. Als je voorbij de trage start komt, slaagt de game er absoluut in met een goed verhaal. Grafisch ziet hij er echt topnotch uit wat hem betreft. Oh. En een heerlijk...
Laten we niet overdrijven.
Wat zijn die?
Nee, het zijn Jeff. Maar ik vind die stijl wel vet. Het is een mix van 3D en die pixel art. Dus het is wel heel tof.
Heeft wel wat.
Ja, het is wel echt leuk.
Een beetje Octopath Traveler.
Ja, exact. Toch een beetje.
Ja, maar dan iets kleurrijker. Ik snap, Jeff is niet helemaal misschien jouw stijl. Maar ik bedoel, dit ziet er visueel toch best mooi uit, vind je niet?
Geen
ray tracing in één.
De stijl heeft wat, maar het is geen technisch hoogstandje of zo.
Oké.
Laat ik dat er dan van maken. Om toch nog een beetje positieve draai aan te geven.
Lekker gewerkt, Jeff.
Ja, lekker man.
En het goede nieuws is natuurlijk dat deze game ook in Game Pass te spelen is. Dus wil je hem checken, ga je gang. Dus het zijn geen enkele drempels om dat te gaan doen. En ben je benieuwd wat wij zelf gespeeld hebben? Dat ga je over een aantal seconden horen in wat wij gespeeld hebben afgelopen week. Goed. Is er, laat ik het zo beginnen, is er iets anders dan The Witcher gespeeld binnen dit panel?
Ik kan net zeggen, oh shit, we worden uitgespuugd zometeen.
Dit is het begin. Heb je het geluidje klaarstaan trouwens van The Witcher? Want dat wordt ook een hoog tijd. Hè?
Ga ervoor.
Nee, die heb je niet meer, Niels.
Nee, jammer. Ik zal eventjes...
Niels om de bijpakken. Jeff.
Ja, nee, ik heb dus The Witcher 3 uitgespeeld. Dus ik was het afgelopen week was ik een beetje door het vervolg aan het worstelen. Dus ik heb alle sidequests heb ik uitgespeeld. En afgelopen week heb ik echt het verhaal van een beetje 2/3 tot het einde dus helemaal opgepakt.
De main game.
En uitgespeeld. En ik heb het einde dat Ciri Emperor wordt, of Empress.
Echt? Geblokt voor elkaar gekregen. Wow.
Ja.
Nou Niels, wij maken wel de juiste beslissing in die game.
Nou ja, maar dat is ook op zich nog wel best wel. Dan moet je best wel moeite doen met keuzes.
Enige slechte besluit is dat ik met The Witcher 2 vrouwen heb geromanced. Dat was geen goed idee.
Ai, ai, ai. Ja, dat snap ik ook wel. Ja,
je
kan blijven. Jongen,
je wil wat, hè? Je
ja, joh. Ja, zij is gewoon bloedje geil, hè? Dus dat scheelt.
Nee, ik doe gewoon yes. Tuurlijk yes. Ja. Hallo. Kom nou. Ja.
Maar op de eindstreep, Jeff, want jij en ik waren altijd heel kritisch. We vonden het wat overrated. Ik ben 2 maanden geleden overstag gegaan. Heb uitgesproken, is best wel een redelijke game. Zo niet zeer goed. En hoe sta jij er nou in?
Zo niet.
Ja, maar je bent dan niet klaar, Jeff.
Nee, ik loop gewoon achter je aan. Ik was gewoon wat later bij de wedstrijd. Maar ik kan niets anders dan zeggen. Dit is gewoon echt een topper van een game. Ik had hem beter eerder kunnen spelen.
Dankjewel.
En niet nu pas. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik hem gewoon nu heb ontdekt. En dat ik hem nu gewoon helemaal in zijn volledige glorie
Hoezo kan heb je hem ontdekt? Wat lul jij met je? Ik heb hem ontdekt. Je bent 15 keer aangespoord om die game te gaan spelen.
Dat Rick nog even die laatste push heeft gegeven van...
Gast.
Nee, een soort van goedkeuring. Zo approved by Rick. Met, nee... Dit is echt een topper, weet je dat?
De Rick Seal of Approval, dat werkte wel. Maar die 1000 keer dat Niels zegt, ga die game nou eens een keer oppakken. Nee.
Ah, Jeff, en we kijken tegen die tijd wel even wie van ons twee de review van The Witcher 4 doet. Maar dat,
ja, fuck off. Ja. Maar Jeff, ga jij nou dat de DLC spelen? Want daar ben ik nu mee bezig.
Ja, dus ik heb nog een advies van je opgevolgd, Niels. En dat is dat ik hem op de PC heb geïnstalleerd.
Hey!
Niels, Niels komt helemaal klaar. En op de PC ga ik nu Heart of Stone, ga ik nu eerst doen. En daarna Blood and Wine.
Yes.
Het enige wat me een beetje tegen zit aan Heart of Stone is dat ik het weer in vellen ga doen. En ja, weet je, dat is nou net een beetje de wereld waarvan ik denk van ja... Ik zou
op zich wel een gedeelte waar niet zo heel veel van gekomen. Dat scheelt wel weer.
Aan de rechterkant.
Ja, precies. Daar ben je niet met de main story niet heel veel gekomen.
Nee, precies. Nee, het moet wel weer opnieuw beginnen. Want ik start gewoon een nieuw game in Heart of Stone. En ik ben wel benieuwd wat het gewoon nieuw biedt. Maar ik wil eigenlijk hier doorheen werken en dan naar Blood and Wine. Dat lijkt me echt wel een leuke ervaring.
Ja, sick.
Dus ja, weet je, er is nog wat, er ligt nog wat voor me. En daarnaast ben ik lekker met F1 bezig. Dus wat ik vorige week heb gezegd, ik heb een nieuw stuurtje. Dus daar ben ik mooi mee aan het spelen. En lekker een beetje met F1 aan het racen. En dat bevalt me ook uitstekend. Dat is ook leuk.
Mooi. Lekker. Good times. Ja. Niels, jij hebt volgens mij ook veel The Witcher gespeeld.
Ja, ik zal niet heel veel er ook nog zeggen. Maar ik ben dus met Blood and Wine bezig. En dat is gewoon de beste DLC die ooit is gemaakt. Gewoon period. Ooit. Misschien Phantom Liberty. Dus gewoon, dit is niet te bevatten dat Blood and Wine DLC is. Dat is gewoon, het is zo groot. Zoveel speeltijd nog. Het is echt niet normaal. Dus ik ben benieuwd naar de reacties van Jeff. Als
maar hoeveel uur zit daarin dan?
Ja, ongeveer 20 uur voor de main. Wine. Ja, Heart of Stone is... daar kan je echt na 7 uur al klaar zijn met de main quest en alles. Er zit ook niet heel veel side quest in. Maar Blood and Wine, daar ben je echt nog wel 20 uur bezig. En dan misschien nog wel 10 uur side quest. Nice. Dus het is echt wel... Het is echt een flinke DLC. En met echt nieuwe monsters, nieuwe wapens, nieuwe omgeving, nieuwe pers, nieuwe muziek. Alles zit er al nieuw in.
Dat wij je binnenkort gewoon op de plek van Niels een papegaai moeten neerzetten. En je keer het is gewoon... 6 podcasts op rij hetzelfde aan het vertellen.
Ja.
We weten het nu wel een keer, Niels.
Ik zeg het voor de luisteraars nog even.
Je gaat Jeffrey niet overhalen, want Jeffrey luistert alleen naar Rick. Dus
voor die laatste drie mensen die nog nooit The Witcher hebben gespeeld, dat ze toch even moeten beginnen nog.
Ja. En je hebt een groot personage in Blood and Wine, die ook uit de boeken komt, Emil Regis. Dat is ook heel leuk.
En wat is?
Ja, dus tot 21 juni 2024 de beste DLC die ooit is uitgebracht, begrijp ik.
Nee, gewoon, oh, ja, wat, met je Elden Ring. Nee, Elden Ring komt eruit.
Oh, Elden Ring.
Ja, die gaat er echt al overheen. Maar dat is wel
een beetje zeker. Oh, wat ga je huilen als die DLC gewoon dikke performance issues blijkt te hebben?
Ah, ja, hou op. Nee, dat gaat niet gebeuren. From Software. Okay.
Maar pas op. Maar dit is... komt en zegt, we gaan hun overnemen. Daar komen we. Hold my beer.
Maar even met alle respect, Rick. Witcher 3 is toch wel veel beter dan Elden Ring, of niet?
Ja, ik vind persoonlijk niet.
Niet?
Holy nee, fuck. Maar, dit is niet om te kloten. The Witcher staat ook echt hoog in mijn alle tijdenlijstje nadat ik hem gespeeld heb. Maar Elden Ring vind ik beter.
Maar Elden Ring is...
Op een stevige tweede of derde plek in mijn top alle tijdenlijst.
Wow. Sick. Ja. Oké. Okay.
Maar goed, desalniettemin allebei. Ik bedoel, wij hebben het over allebei echt top-notch games. Doe, wat heb jij gespeeld afgelopen week?
Oh, ja, precies.
Ja, ik ben dus opnieuw begonnen met Golden Sun.
Ja!
Ja.
Nee, ik heb ook geen Witcher gespeeld. Nee, dat lieg ik. Ik heb 5 minuten The Witcher gespeeld. Even gekeken hoe die game er nog uitzag in mijn nieuwe Game Plus. En even gekeken hoeveel uren ik erin had zitten. Nou, daar klopt dus helemaal niks van. Want ik heb gewoon alle zware gears en zwaarden die je kunt hebben. Maar ik heb blijkbaar 3 kwartier in die game gestopt. Ik weet niet hoe ik het weet. Misschien had ik ooit ook daar een 9 mm in die game. Hè?
Het triggert me wel over save game. Ik heb The Witcher 3 dus. Ik heb dus, als ik naar mijn save games ga, ik heb hem echt speciaal nog bewaard in The Witcher 3. Ik heb daar dus een save game van 2013. Staat er nog gewoon. 2013. Ja.
Wat? Ja, ik heb een game?
Toen... Ja, van The Witcher. Ik heb het toen gespeeld.
2015.
2015. Ja. Echt serieus. Er staat gewoon... Dat zijn mijn laatste 2 save games die ik nog over had in mijn slots. Ik denk van, die laat ik mooi staan. Is echt fantastisch. Ja, 2015 dus. Ja.
Ja. Ja, heb ik ook hoor. Ik heb er eentje van 1998, maar die staat er nog op mijn Super Nintendo.
Golden Sun.
Nee. Oh. Golden Sun is van 2002, jongens. Pas op.
Ja, Harvest Moon.
Nee, wat heb ik gespeeld? Eigenlijk...
Redfall.
Ik heb Redfall gespeeld met Niels inderdaad. Ik ook. Heel belangrijk. Ik heb met Niels ook Dead Island 2, de DLC's gedaan. Die hebben we allebei eigenlijk in een lange avond gedaan. We zijn begonnen met Sola Festival. Dat is natuurlijk het laatste DLC die vorige maand uit is gekomen. Heel erg veel plezier van gehad. Ook echt wel even verbaasd over hoe goed die game eruit zit. En hoeveel liefde er eigenlijk in die DLC is gestoken. Wel jammer dat het DLC is van 3 à 4 uurtjes. Waar je toch bij een normale season pass €30 voor betaalt voor 2 DLC-pakketten. En we hebben eigenlijk de dag erop, ik geloof maandag, hebben we House gespeeld. En die hebben we eigenlijk ook mooi in één avondje kunnen completen. Dus dat was leuk. Ja, daarna is Redfall opgepakt als een co-op game. En ja, ik moet zeggen, die game heeft wel een best quality improvement gehad. Want zeker op 60 fps speelt hij nu gewoon prima weg. Online werkt het prima. Dus niks mis mee eigenlijk op dit moment.
Dat was mijn vraag. Je ging er weer heel snel overheen op Redfall. Maar ik ben wel benieuwd wat die game nu een jaar later nog steeds doet. Ik had het idee dat het niet heel erg beter was of zo.
Nou ja, 60 FPS is wel verademd. Ik heb hem natuurlijk ook vorig jaar ooit, toen jullie ermee bezig waren voor de review, heb ik hem toen ook gespeeld. Nou ja, en toen was de performance soms echt om te janken.
Ja.
En had je ook echt het idee dat die camera alle kanten opgleed. Maar ja, dat is nu met 60 fps echt verleden tijd. Je moet wel even die game tweaken als je als nieuwe speler binnenkomt. Want de instellingen, vooral qua aimen, staan echt heel bijzonder, heel raar. Maar ja, ik moet zeggen, het is gewoon een 1001 dozijn verhaaltje wat je gewoon totaal niet boeit. Het is best wel een oppervlakkige wereld. Maar het is wel een game die online nu gewoon prima werkt. En prima wegspeelt. Ja. Dus
precies. Ja, zit er dus wel wat, zit er wel wat verbeteringen in. Ik ben wel benieuwd waar deze studio nu mee komt.
Ik denk oprecht dat als deze titel nu was uitgekomen in plaats van vorig jaar, dan denk ik dat hij niet zoveel over zich heen had gehad, oprecht.
Wel zuur brengen ze de game uit. Dan moeten ze een dag daarna sluiten. Dat is natuurlijk
ja,
wel...
ja precies.
Ja. Ja. Ja, nou ja, Ninja Theory is ook al bezig met pakken, heb ik gehoord. Dus,
oh no, dacht ik
goed, nee, en, was het, verder, ja, ik ben ondertussen bezig met een aantal review-titels die onder embargo staan. En ja, ik heb daarnaast ook nog twee games zelf aangeschaft. Dat is jouw review-game, Rick, Tales of Kanzera. Nog niet echt uitgebreid kunnen testen, omdat de reviews natuurlijk even eerst gaan. Ik heb daarnaast I Am Your President heb ik gekocht. Daar ga ik ook niet te veel over uitweiden. Maar ja, dat is natuurlijk een game waar ik perfect voor geschikt ben. Dat snappen jullie natuurlijk wel. Mm. En ja, ik ben gisteren nog met Niels weer kampioen geworden in Rocket League.
Ja,
lekker, man. En Niels gaat wel even vertellen door welke rollercoaster van emoties hij heen ging in de finales. Dus ik geef hem door aan jou, Niels.
Nee, we hebben al te lang geluld.
Alright, Renko, wat heb jij gespeeld?
Nou, vooral Persona 4. Die heb ik aangeschaft nadat ik deeltje 3 uitgespeeld had. Dat, het bizarre van die games is dat ze qua schrijfwerk altijd zo goed in elkaar zitten dat je aan het einde van de game gewoon baalt dat het afgelopen is. Dat je afscheid moet nemen van die personages. Dat is echt, echt bizar.
Ja.
Dus nou, daar heb ik maar wat puntjes in gezet die ik verdiend had met het kopen van Persona 4. In afwachting van de aankondiging van de remake daarvan. En een andere game die ik gespeeld heb is Star Wars Jedi Fallen Order. Aangezien Survivor in de Game Pass kwam en ik het verhaal van Fallen Order eigenlijk gewoon helemaal kwijt was. Had ik zoiets van, nou weet je, dan ga ik ze gewoon achter elkaar spelen. Dus daar ben ik nu een beetje mee bezig.
Lekker man. Nice. Goed. Mooi. Zelf heb ik de DLC van Remnant 2 gespeeld, heb ik Tekken 8 gespeeld en heb ik mijn eerste 20 uur in Baldur's Gate 3 erop zitten. Maar als ik daar nu nog over ga beginnen, mensen, dan ga ik ook een uur door. En dat wil ik niet
maar aandelen. Maar er is één vraag wat ik wil weten. Is die beter dan Witcher 3?
Overal. Vraag me dat volgende week nog een keer.
Wel twijfel, Niels.
Nee. Het is wel de eerste game na Elden Ring waar ik weer ieder moment in mijn hoofd mee bezig ben en denk, ik wil terug die wereld in. Okay. Alleen, ik stoor me af en toe wat aan die turn-based combat. Dus ik kom er volgende week op terug. We gaan deze podcast, moeten we nu gewoon gaan afronden, mensen.
Nodig afsluiten, ja.
Domingo, jij zit natuurlijk met je handen bij de knoppen om de luisteraar een hele dikke, welverdiende achievement te geven. En van 10 mei 2024 af en
toe. Je valt weg. Wacht. Nog een keer opnieuw, ja.
Volgende week hopelijk weer terug, maar dan met een stuk beter humeur, positieve vibe, goed nieuws en bedolven onder een marketingcampagne van Hellboy 2 die dan in volle ornaat en volle toeren aan het draaien is. Voor nu mensen, fijn weekend, fijne gameweek en tot volgende week.
Yes. Bye-bye.
Yo. Bye.